Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 72, het eerste en het tweede vers. Geef hier de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. En het tweede, de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. 1 en 2 van Psalm 72. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we uit het vierde vers, of we zingen het vierde vers van Psalm 72. Het rechtvaardig volk zal welen groeien daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien. En wat er verder volgt. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen. Uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. En zit ter rechterhand des Vaders. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde hebben zal. En in de Heilige Geest die Heere is en die levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving ter zonde. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing voor deze avond vindt u in Jesaja 65. We lezen vers 17 tot en met 25. 17 tot en met 25. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar wees gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem, een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinige dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde, maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. En ze zullen huizen bouwen en bewonen, en ze zullen wijngaarden planten en er zelf een vrucht eten. Ze zullen niet bouwen, dat het een ander bewonen. Ze zullen niet planten, dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring. Want zij zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als een rund. En stof zal de spijze der slang zijn. Ze zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. De tekst voor de preek vinden we in Jesaja 11, vers 6 tot en met 9. Jesaja 11, vanaf vers 6. Ik lees de tekst nog een keer. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Tot zover de tekst. We willen de Heere bidden om zijn zegen. We willen ook de voorbeden doen deze avond. En we willen een voorbeden doen voor zuster Mieneke van der Kolk, die aanstaande woensdag naar het Icasia ziekenhuis moet voor de geplande operatie. We willen ook voorbeden doen voor Thomas Kiewiet, de zoon van Paul en Hanke, kleinzoon van Rien en Ella Kiewiet. Hij wordt donderdag opgenomen in het Erasmus ziekenhuis voor een risicovolle operatie om een tumor uit zijn hoofd te verwijderen. We denken aan de rouwdragende familie van de Slikslui. We denken aan onze broeder Piet Looy, die nog in Bos en Duin in de Fontein verblijft. En we willen ook het bruidspaar opdragen aan de Heere. Zullen we samen bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, u komt alle lof en eer en aanbidding toe, in hemel en op aarde, en ook hier in dit kerkgebouw. Uw milde handen hebben ons weer bijeengebracht rond uw woord in deze dienst van nabetrachting. Een dienst waarin we mogen luisteren naar uw woord, de verkondiging daarvan. Een dienst waarop we en waarin we onze gebeden ook voor u neer mogen leggen. In de wetenschap dat u de hoorder van het gebed bent. In de wetenschap dat u God de Almachtige bent. In de wetenschap dat u, Heere Jezus Christus, zit in alle rust op de troon en alles in de handen hebt en houdt. In die wetenschap dat u niet loslaat het werk dat uw hand begon en dat u trouw van geslacht tot geslacht is. We danken uw naam, Heere, dat u dit geeft in deze wereld die vol rumoer en onrust is. Geweld en zonde. Een wereld waar de dood rondgaat. En jongeren en ouderen door diezelfde dood meegesleurd worden naar het graf. Deze wereld waarvan u zegt de schepping zucht als in baresnood. Zucht onder de gevolgen van de zonde. Heren, wat hebben wij daarvan gemaakt? We buigen ons hoofd voor u. En we belijden u onze schuld en zonde. En heren, we danken u voor dat grote wonder dat u het er niet bij liet zitten. Maar dat u de mens achterna ging. We hebben het beleden die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen. Maar uiteindelijk ook om alle dingen nieuw te maken. We bidden, heren, vul ons met diep ontzag. En werk in ons hart de liefde voor u. Heren, zou u ons uw zegen willen schenken onder de bediening van het woord. Dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarvan we lazen, onze woonplek eens mag zijn. Omdat we zelf een nieuw hart hebben gekregen van u. Een hart dat u lief heeft. En dat zo ook gepast en geschikt gemaakt is door u. Voor die nieuwe aarde. Ja, heren, zou u dat ook nog willen werken in deze dienst? En heren, zou u het bruidsverlangen in het leven van uw kinderen willen versterken? Datgeen wat u gewerkt hebt. En heren, geef dat we met niets en niemand tevreden zullen zijn dan met Jezus alleen. En zet ons als een zegel op uw hart. Heren, heb dank voor wat u schenkt en geschonken hebt ook in de dienst van deze morgen. We bidden u, heren, voor de gemeente, ook met het oog op de viering van het avondmaal wat plaatsvond. Denk aan hen, heren, die bleven zitten. U weet hoe dat was voor hen. Misschien was dat heel gemakkelijk. Misschien was dat wel heel moeilijk. En is dat blijven zitten ook bestreden en nog steeds. We mogen het bij u neerleggen, heren. Onszelf aan u uitleveren. Ook als we aangingen onder zoveel omstandigheden wellicht en met zoveel gedachten. Misschien ook wel met aarzeling en aanvechting. Aanvechting die daarna is gekomen. Heren, we leggen ook dat bij u neer. U bent een God van volkomen zaligheid. Wij mensen hebben een arglistig hart, maar u hebt een door en door betrouwbaar hart. En u zegt het in uw woord, en al wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Heren, geeft u zo, hou vast aan u, niet in iets van onszelf, ook niet in deze morgen, in iets van deze morgen. We bidden, heren, voor elkaar, u kent ons, u weet van gemeenteleden die gebukt gaan onder dingen van het leven, die te maken hebben met handicaps of met gebrokenheid. Met ziekte en zorg. Gemeenteleden die opzien tegen elke dag. Gemeenteleden die gebukt gaan onder het leed van anderen, om anderen. We bidden, heren, voor alle ouderen van de gemeente. Geef het, heren, dat ze in de ouderdom op u mogen hopen. Als de grijze dagen daar zijn. Dat ze groen en fris mogen worden door het werk van u, door het bloed van het lam. We bidden voor alle jongeren. Is ook met hen, heren. Als er zo getrokken wordt aan hen. Om hun aandacht. Om hun hoofd. Om hun hart. Om hun ziel. Heren, mogen ze ervaren dat u ook trekt. Houdt u ze vast. Houdt u ze staande. En geef, heren, dat jongeren en kinderen uit Middelharnis, uit deze gemeente, mogen leven bij de banier van het kruis. Dat ze u lief mogen hebben. In beginsel. En wilt u, heren, al die jonge plantjes, wilt u ze voeden en verzorgen. En geef dat de ouderen in de gemeente er ook op zullen letten. En voor zullen bidden. Gedenkt u de gezinnen, de vaders, de moeders, opa's en oma's, heren. Mag uw naam gevreesd, gediend worden. En dat er maar veel trouw en liefde gevonden mag worden. We bidden, heren, voor mensen die te maken hebben met psychische moeite. Met depressie, met overspannenheid, of burn-out, of zulke klachten. Heren, wilt u ze opzoeken en nabij zijn. We bidden, heren, voor hen die te maken hebben met rouw en verdriet vanwege geliefden. Dan denken we aan de familie van de Slik en de familie Vink en alle anderen die korter of langere tijd geleden rondom het graf hebben gestaan. We denken aan hen, heren, die leven in de moederschoot hebben verloren of hebben moeten afstaan. En u weet, heren, ook wat dat voor diegene betekent. We bidden zo voor elkaar. En dan denken we aan hen die we bij naam hebben genoemd. Gaat u met Minike mee, heren, komende week als ze geopereerd wordt. Heren, wilt u het wel maken? En heren, als u met haar meegaat en als u bij haar bent in uw goedheid en in uw genade, dan is het wel. En geef, heren, dat ze dat ook zo mag zien samen met Leonard. Maar heren, zou u het ook zo willen maken dat de uitslag van de operatie verblijdend mag zijn als de schadelijke cellen weggenomen zullen worden, de tumor. Heren, onze ogen zijn op u. We bidden zo voor haar en voor Leonard. Gedenk hen in uw gunst. We bidden, heren, voor Thomas. Voor hem en ook voor zijn ouders, voor het gezin en voor zijn grootouders. En voor allen om hem heen. Heren, mag hij ook ervaren dat er veel mensen hun handen vouwen voor hem. En dat hij ook mag weten dat u een biddende hoge priester bent. En heren, dat u trouw bent. Wilt u de handen van de artsen besturen? Als het een operatie is voor risico's. Heren, dan zijn onze ogen op u. En geef ook aan hem in zijn jonge leven dat hij zijn ogen mag slaan op u en zich op u mag verlaten en zich aan u mag toevertrouwen. Heren, wilt u hem er doorheen helpen? En geef, heren, dat hij daarna ook weer mag herstellen. En wilt u hem en het gezin en de familie verblijden door uw grote daden, omdat u ook de eer ontvangen mag die u waard bent. We bidden, heren, voor het bruidspaar. Zegent u hen, gaat u met ze mee, ook komende donderdag. Geef hen een blijde, zegenrijke dag. U ter eer. En gaat u met hen mee, gaat u met alle echtparen mee, van dag tot dag. We bidden voor onze broeder Looy, heren, in de fontein. Mag hij ook daar ervaren dat u de fontein des levens niet aan een plaats of aan een tijd gebonden bent. Maar dat u ook daar bent. Geef hem herstel, heren. Zodat hij ook weer spoedig naar huis kan gaan. Dat u Anja ook gedenken. En dat ook zij mogen ervaren dat er een biddende gemeente en een biddende hoge priester is. Heren, wilt u zo aan hen denken? We bidden voor de gemeente, voor het werk van zending en evangelisatie, voor het werk van Stichting Ismaël, waar we onze gaven voor gaven deze morgen. En voor het werk in Gent, heren, wilt u ook Jelis Verschoof en Alieke nabij zijn en sterken. En geef, heren, dat hun werk ook vruchten mag dragen voor u. We bidden voor de migrantenvrouwenochtend van aanstaande vrijdag. Wilt u ook daar wonen en werken? Geef, heren, dat het ook gezegend mag worden. Met het oog op de eeuwigheid. We bidden voor het werk van de Stichting Hulp Oost-Europa. Zou u de gemeenten daar willen gedenken en zou u het werk van de stichting ook willen zegenen? Heb dank, heren, voor uw bewaring van de delegatie die in de afgelopen tijd ook op bezoek geweest is daar. Ja, heren, ook als de middelen en de mogelijkheden minder worden en onze handen tekort zijn, geef dan uw genade om het in uw handen over te geven en om het aan u over te laten. Leer ons die les ook allen, heren. Laat hem besturen en waken. Elke dag. Heren, wilt u Satan van ons weren en ons zo uw zegen schenken? We hebben dat niet verdiend, maar hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 37, vers 5, vers 6 en 15, zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten en het aardrijk zijn rechtvaardigen en vromen in erfbezit ter woon. Dus 6 en 15 van Psalm 37 en u mag uw gaven geven. Psalm 69, vers 14. Zingen we als antwoord op de preek. Gemeente, je zult er maar tegenkomen op Flakkee. De wolf. Het schijnt niet helemaal uitgesloten te zijn. Hoewel je niet bang hoeft te zijn volgens de wolvenkenners. Het lijkt me toch ook weer niet zo heel handig. Zeker niet als je kind vanuit Dirksland over de dijk naar school fietst om 8 uur 's morgens. Of je fietst terug van de catechisatie, het is donker. Wolven kunnen een probleem vormen in ons land. En veel schapen, of de pony in de wei, de Veluwe. Ze zijn niet meer veilig. Wat moeten we doen dan? Wel, gemeente, we laten dat in het midden. Maar hoe dan ook, eens zal het probleem van de wolven die schapen aanvallen opgelost zijn. De wolf en het lam zullen samen in de wei liggen. En niet alleen de wolf en het lam, nee, alle mensen zullen dan volmaakt in vrede met elkaar leven. In het vrederijk van koning Jezus. Wel, over dat vrederijk gaat het vanavond. Al luisterend naar de prediking van Jesaja willen we daar stilstaan in het besef dat er ook een lijn loopt van de avondmaalstafel naar het vrederijk, dankzij de banier, dankzij het kruis van de Heere Jezus. Het vrederijk van de Messias, dat is het thema. En we letten allereerst op de dierenwereld, op de schepping kun je zeggen, dan trekken we het nog iets breder. En vervolgens letten we op de mensenwereld. Dus het vrederijk van de Messias, de dierenwereld, de schepping en de mensenwereld. Gemeente, er zal een reisje komen uit de afgouwen tronk van Isaïe, zo hebben we gezien. En dat reisje zal koning zijn. De geest van de Heere zal op hem rusten. Hij zal de armen met gerechtigheid richten. Hij zal de goddelozen doden. Hij is een volmaakte koning. In alles leeft en handelt en is hij zoals God hem heeft bedoeld. Zoals God het wil. Zoals God het ook van de mens vroeg en vraagt. En zo zal het ook in dat koninkrijk, in dat vrederijk zijn. Alles in dat rijk zal zo zijn, zo worden voor altijd zoals God het wil hebben. Paradijselijk. Zoals in Jesaja 11 vers 6 en volgende. Jesaja spreekt daar over de dierenwereld. Heel beeldend, de wolf die met het lam verkeert. Hoe kan dat? De wolf is toch een vijand, een aartsvijand van een lammetje. Een luipaard, ook een roofdier. Hij jaagt niet met snelheid achter de kudde geiten aan. Nee, hij ligt naast het geitje. Die luipaard spint daar als een poesje. Net als de jonge leeuw trouwens. In plaats van dat de koning van de roofdieren in dat vetgemeste kalf een gemakkelijke en smakelijke prooi ziet, ligt ook koning leeuw te spinnen naast de koe. En een klein kind erbij. Hoe kan dat? De koe en de berin. Beren waren gevaarlijke dieren in Israël. Denk aan de beren die de kinderen uit Bethel verscheurden. Die kinderen die Elisa bespotten en uitscholden voor kaalkop. De profeet van God. En dan een leeuw. Die stro eet. Een zoogkind, zo'n klein peutertje dat alleen nog maar kruipt, dat speelt samen met het kind dat net van de borst is in het hol van een giftige slang. Nergens is er verdriet, nergens worden pijnlijke en gemene opmerkingen en dingen gedaan. Geen gevaar, geen dood, alles ademt vrede. Hoe kan dat? Dat was in de tijd van Jesaja heel anders in Israël. Er was onrecht en er was geweld in Juda. O ja, de mensen vouwden wel hun handen. Kijk eens goed naar die handen. Er zit bloed aan, mensenbloed. Jesaja 1 vers 15. Dan kun je het lezen. En in vers 21 van datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 1, daar lees je dat Jeruzalem vol doodslagen zat. Dan moet je je voorstellen, middelharnis, vol doodslagers. Weduwen en wezen werden beroofd, volgens hoofdstuk 10, vers 2. Godsdienstig waren ze wel, oh jawel, maar je merkte dat niet in hun gedrag. Integendeel. Jesaja, wat betekent dat toch? Ja, zegt Jesaja, die boom van Isaï zal omgehakt worden. De Heere zal oordelen. Maar er komt een reisje. En dat reisje zal groeien en dat reisje zal vrucht dragen. De Messias, Jezus, hij wordt geboren en hij zal koning zijn. En zijn koninkrijk, ja, dat is zo anders dan het koninkrijk van Achaz en Jotam en Uzzia. En zelfs zo anders dan het koninkrijk van Hizkia. In zijn rijk zal werkelijk alles, maar dan ook alles door de vrede bloeien. Het wordt weer net zoals in het paradijs. Zoals het was in den beginne, zo zal het straks weer zijn. En nog heerlijker dan eerst. En daar zal die koning, geboren uit het nageslacht van Isaï, voor zorgen. Maar gemeente, zoals de wereld nu is, zo is de wereld niet bedoeld. Zo was het niet toen God de hemel en de aarde en alles wat erin is schiep. In Genesis 1, daar at de leeuw geen andere dieren, maar gras. Het groene kruid, lezen we in de Bijbel, dat was gegeven tot voedsel voor de dieren. Zo staat er. En wolven en lammetjes die lagen werkelijk vredig naast elkaar. En toen, o vreselijk, toen kwam die walgelijke, die afschuwelijke zonde. De duivel kwam in opstand tegen God, werd uit de hemel geworpen op de aarde en via de schepping, het schepsel, de slang, verleidde hij Adam en Eva. De mens keerde God terug toe, gemeente, en de aarde kwam in Satans handen. We hebben de wereld in Satans handen overgeleverd, mens en dier en heel de schepping, verschrikkelijk. Er kwam vijandschap tegen God, er kwam chaos in de schepping en Adam, hij moest zich sinds dat moment uit de voeten maken als er een leeuw aankwam. En daar bijt de wolf het lammetje in de nek en schudt hij met zijn kop heen en weer, zodat het lammetje sterft. De aarde is vervloekt, lezen we Genesis 3. Kort daarna, dat zie je het in de mensenwereld. Hoe Kaïn Abel doodslaat. Hoewel dat doodslaan ten diepste al begon in dat huwelijk tussen Adam en Eva. Er kwam iets destructiefs met de zonde, het leven van de mens binnen. Wat een wereld, wat een verandering. Van dag werd het nacht in de schepping. En dat door de zonde. De schepping, totaal corrupt. We krabben ons misschien wel eens achter de oren als er collecte komt voor de dierenbescherming. Of voor Greenpeace. Ik krab me dan wel achter mijn oren. En we hebben dan denk ik wel meer op met de ongeboren babybescherming, nietwaar? Terecht, want de mens is beelddrager. En hoe krom denken de mensen in het land. Meer op met moeder aarde. dan met aanstaande moeders en hun kinderen. En toch, gemeente, en toch, elk dood dier klaagt ons aan, is een aanklacht. Elk schaap dat door een wolf wordt doodgebeten, komt niet door die wolf. Dat heeft God niet zo gewild. Hoewel God na de zondvloed, jawel, de dieren tot voedsel gaf van de mensen, maar wij hebben door de zonde, de verwording van de schepping op ons geweten. Dat je konijn ziek wordt, dat komt niet door dat beestje, dat komt niet door een bacterie of door de ouderdom of door wat dan ook. Dat beest heeft niet gezondigd. Dat komt door mij, door jou. Ja, is dat dan het ergste? Nou, gemeente, dit is erg dat God zijn schepping kwijtgeraakt is. Zijn mooie schepping. Alsof dat niet erg is, alsof dat niet verschrikkelijk is. Als jij een mooie tekening maakt en je zusje die geeft er een kras doorheen. Of je Lego net alles mooi opgebouwd en je broertje maakt het ineens kapot. Of je hebt een nieuwe auto en je zoon gaat ermee weg en totaal los. Erg. Ach, gemeente, het is helemaal niks. Niks, maar dan ook niks vergeleken met wat wij met Gods goede, prachtige schepping hebben gedaan. Met Gods kunstwerk, alles waarvan Hij zei en ziet, het was zeer goed. We hebben het overgeleverd in de handen van de duivel. Gemeente. Ken je daar het verdriet over? Niet over de milieuvervuiling op zich, hè, en de plastic soep en noem allemaal maar op. Maar dat we God bestolen hebben. Door zijn aarde kapot te maken. Door de zonde. Gemeente, dat wil God niet. Hij legt zich daar niet bij neer. Hij zal de wereld terugwinnen. En daarom is de Heer Jezus ook naar de wereld gekomen, gemeente. Hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Hij wil niet alleen stad mensenziel terug. Ja, dat ook en dat vooral. Maar daarin en daarmee ook zijn schepping. En de Heer Jezus is gekomen om de werken van de boze, de werken van de duivel te verbreken. Ja, om al zijn werken te verbreken. En we zien dat als de Heer Jezus stand houdt tijdens de verzoeking in de woestijn. Na de doop komt de Heilige Geest en rust de Heilige Geest op hem. En dan drijft die geest hem naar de woestijn. Om daar verzocht te worden. En daar wil de duivel heel de wereld aan hem geven. Daar kwam hij voor, gemeente. Daar kwam hij voor. Om die wereld van God terug te winnen voor God. Maar alleen niet in de weg van het buigen voor Satan, gemeente. Maar in de weg van het gehoorzamen aan God. En in de weg van lijden en sterven. Het verpletteren van de kop van de slang. En dat deed hij. Hij kwam. Hij overwon. Hij weerstond die aanval van de duivel. En dan lees je in Markus 1, nadat dat gebeurd is, tijdens die verzoeking in de woestijn. Hij, de Heer Jezus, was bij de wilde dieren. Hij was met de wilde dieren, zo mag je het ook vertalen. Als Heere en als meester over hen. Als verlosser van de dierenwereld, van de schepping. Om dat verloren paradijs uiteindelijk weer terug te winnen voor zijn vader. Maar nee, dat paradijs is er nog niet. Romeinen 8 spreekt boekdelen, gemeente, want het schepsel, de schepping, verwacht de openbaring der kinderen Gods. De schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Het schepsel, de schepping, zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Want wij weten dat het ganse schepsel, de schepping, tezamen zucht. Maar er komt een eind aan. Want het werk van Christus, we zien dat ook in Romeinen 8, omvat ook verlossing van de schepping. Hij maakt alle dingen nieuw. Alle dingen. En straks zijn alle gevolgen van de zonde en de zonde zelf voorgoed verdwenen. Nergens zal er leed zijn of verderf op mijn heilige berg. Nergens. U leest het in vers 9 van hoofdstuk 11. Even tussendoor, gemeente, die heilige berg. Waar denk je dan aan? Misschien denkt u wel aan Jeruzalem. De heuvel waar Jeruzalem op ligt. Jawel. Maar in vers 9, daar wordt in één adem gezegd vervolgens. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Die heilige berg. En de aarde, die vloeien dus in die tekst in één. Daar kwamen we ook in Jesaja 65 tegen, gemeente. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En vervolgens staat er dan, ik schep Jeruzalem. Dat is in die uiteindelijke vervulling dus hetzelfde. Het nieuwe Jeruzalem, dat is geen stad in Israël, gemeente. Dat kan de bruid zijn, volgens Openbaring 21. Maar hier is dat de nieuwe aarde. Die oude aarde zal vergaan, voorbijgaan. En door Christus komt er een nieuwe aarde, waar geen zonde meer is. Een nieuw, een heerlijk paradijs. Door Christus, gemeente, wij maken het niet. Wij maken het niet. Dat is in het verleden wel geprobeerd. Het realiseren van zo'n vrederijk. Dat proberen mensen soms nog. Maar gemeente, mensen die zijn nog veel minder te temmen dan beesten. Toch? Ben je erachter gekomen? U die vanmorgen aan de tafel zat? Was dat niet je belijdenis? Let op wie je zelf, lettend op wie je bent voor God. De pogingen van mensen zullen allemaal mislukken. Vrede komt niet bij mensen vandaan, niet door onderhandelen of wat dan ook. Het komt bij God vandaan. Gelukkig maar, het is door u alleen. Het volle heil. Dan als de goddeloze gedood is, volgens vers 4, dan komt het. Dat is trouwens ook aangrijpend, nietwaar? Er zal blijkbaar geen plek meer zijn voor mensen die zich niet bekeren en die de wereld blijven liefhebben en die in ongeloof verder leven. Geen plek in het vrederijk voor mensen die niet in hem, in Christus, hun heil en hoogst geluk hebben gevonden. Kun je jezelf de vraag stellen, is er voor mij een plek op de nieuwe aarde? Omdat hij mijn heil is, een heiland. Omdat ik leer schuilen bij die banier van het kruis. Zulke mensen zullen er zijn en zulke mensen alleen. Ja, gemeente, want deze profetie wijst niet alleen op de toekomst voor de dieren, op de nieuwe aarde, een nieuwe schepping waarin alles goed en waarin alles volmaakt zal zijn. Maar het gaat ook over mensen. Dat is een wonder, gemeente, want je zou verwachten dat de mens er buiten zou vallen, nietwaar? De oorzaak van alle ellende, de oorzaak van alle rampen, de oorzaak van de dood, de oorzaak van het verderf op aarde, van het zuchten van de schepping, de mens. Je zou kunnen verwachten dat die mens werd buitengesloten als het gaat om het verlossingswerk, maar nee. Maar nee. Gij behoudt mensen en beesten. Zegt Psalm 36. Ook mensen krijgen dus een plek op die nieuwe aarde. Ook mensen zullen delen in die vrede straks. Maar ook nu al. En daar zorgt de Heilige Geest voor. Hij laat je zien als die in je gaat werken. Die je geworden bent na Genesis 3. Dat kun je overlezen in Romeinen 3 bijvoorbeeld. Een keel is een geopend graf. Slangen, gif is onder hun lippen. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Eigenlijk een soort, natuurlijk een beelddrager, maar van binnen iets beestachtigs, iets roofzuchtigs, iets listigs. Als Gods geest gaat werken in je hart, dan leer je daar iets van. Een stukje bij beetje ook meer, hoe ouder je wordt. Hoe verder je mag wandelen met de Heer. Dat je van nature niet bij die banier hoort en er niets in ziet. En toch ook dat je niet zonder kan. Dat leert Gods geest je ook. En dat je niet meer zonder wil. En dat je het oog leert slaan op die banier, op de gekruisigde Christus. Je wordt uitgedreven om tot hem te gaan. Om behoud, om redding. Getrokken door hem, die verhoogde Christus, om in hem je heil te zoeken. Je zaligheid. Omdat je zo'n onderdaan van die vredevorst mag worden. Dan komt de vrede in je hart. En ten diepste word je dan van een wolf en lam. Dat. Ja, zegt iemand. Maar gaat het daar dan ook over in Jesaja 11? Zeker gemeen. Kijk, als je Calvijn leest en Matthew Henry of de kanttekeningen. Dat is goed om te doen. Elke keer als er gepreekt wordt. Goed om daarvoor of daarna dat nog eens na te lezen. Sommigen doen dat ook. Maar dan zie je dat die verklaarders vooral de lijn trekken in Jesaja 11, dat het gaat over de gemeente van God. Die wolf en dat lam, dat is beeldtaal en dat wijst op mensen in de gemeente van God, die in vrede met elkaar leven. Getrokken door de prediking. Vorige week heb ik dat al gezegd, dat de kanttekeningen daar heel vaak op wijzen, het belang van de prediking van het evangelie. In Jesaja 11. Ja, zegt u, maar staat dat er dan ook? En is dat nou een toepassing? Of is dat nou een geestelijke les? Of is dat misschien vergeestelijken van de tekst? Alsof een tekst uit de Bijbel vergeestelijkt zou moeten worden. En al niet geestelijk is, maar u begrijpt het vast wel. Gemeente, dat is ook de bedoeling van Jesaja, van de Heere hier. Het gaat niet alleen over dieren, over de schepping, maar het gaat ook over mensen. Ja, hoe zit dat, gemeente? Nou, dan moeten we opletten, want het wordt een heel klein beetje ingewikkeld. Klein beetje. Maar Jesaja, die gebruikt wel vaker beelden uit de natuur om iets geestelijks mee aan te geven. Dat doen ook de andere profeten wel. Bijvoorbeeld in Jesaja 32, daar gaat het over de uitstorting van de Heilige Geest. En als dat gebeurt, zo zegt Jesaja in vers 15 van hoofdstuk 32, als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. Nou, je leest nergens in Handelingen dat de woestijn tot een vruchtbaar veld wordt. Maar wel dat er natuurlijk hele rijke dingen gebeuren in dat Bijbelboek als de Heilige Geest uitgestort wordt. Het vruchtbare veld zal tot een woud worden. En het is duidelijk, gemeente, dat betekent dus die woestijn en dat woud, dat het werk van de Heilige Geest vrucht zal voortbrengen. Niet in de natuur, in de woestijn, want daar lees je niks van, maar in het hart van de mensen. Dat hart dat ten diepste net als een woestijn is, niet waar? In Handelingen. En daarna. En ook bij de andere profeten zie je dat, gemeente. Amos, de boer, hij profeteert in hoofdstuk 9, vers 11, dat God de vervallen hut van David weer zal oprichten. En dat de bergen van zoete wijn zullen druipen. En dat de heuvels zullen smelten. Nou, bergen die van zoete wijn druipen, heuvels die smelten. Wanneer gebeurt dat? Dat de vervallen hut van David wordt opgericht. Nou, Jacobus die zegt dat in Handelingen 15. Dat gebeurt als de heidenen tot geloof komen. Dat zegt de Bijbel dus zelf. Hè. De Bijbel die legt zichzelf vaak uit. Dan wordt die vervallen hut weer opgericht. En dan smelten dus die heuvels en die bergen. Die druipen dan van wijn. Beeld van vrucht. Van heerlijke dingen. De komst en het werk van de Heilige Geest. Dat heeft dus niets met de letterlijke stad Jeruzalem en met het letterlijke paleis van koning David, die hut van David. Nee, het gaat bij die vervallen hut volgens Jacobus over de gemeente van God die uit Joden en heidenen bestaat. En die door de prediking na Pinksteren tot bekering komen, tot geloof gebracht worden. Dat is geen vervangingsleergemeente, want die heidenen die worden ingelijfd in Israël. En die gemeente van God die bestaat sinds jaar en dag uit Joden en heidenen die een toevlucht tot de Heer Jezus Christus nemen. Maar zo zijn er nog wel meer van die voorbeelden uit de profetieën met zo'n geestelijke betekenis. Hè? De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. En zo is dat ook met het wolf en het lam. Het is meer dan alleen maar letterlijk. En gelet op de context is er ook zeker alle reden om te denken aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die nieuwe schepping die de Heere zal maken. Het totale herstel van de schepping. In vers 4 klinkt immers dat oordeelswoord dat Christus de aarde zal slaan met de roede van zijn mond en met de adem van de lippen zal hij de goddelozen doden. Dan vindt het oordeel plaats en daarna dan geldt immers dat hij alle dingen nieuw maakt als woonplaats ook voor zijn volk. Kanttekenaren en Calvijn, ja, die zeggen dan ook dat God met de roede van zijn mond en met het zwaard zal slaan door middel van de prediking. En dat is op zichzelf natuurlijk ook waar, gemeente, want dat woord is toch ook scherp en tweesnijdend. Als een tweesnijdend scherp zwaard. En tegelijk verwijzen ze dan ook weer naar 2 Thessalonicense 2, waar Paulus die tekst citeert met het oog op het eindoordeel. Waarna de hemel op aarde komt. En Jesaja 65 en Romeinen 8 en Openbaring 21, dat bevestigt, die bevestigen die uitleg. Er komt een vrederijk voor de dieren en voor de schepping. En tegelijk heeft dat vrederijk ook alle betekenis voor nu, voor de mensen. Vers 6 tot 9, gemeente, de tekst van de preek, die staat ook immers in de teken van de, of in de context van de komst van de Heere Jezus. Een reisje, de banier. En de engelen zingen niet voor niets als de Heere Jezus geboren wordt. Vrede op aarde. Vrede, ten diepste, door het bloed van het kruis. Dankzij de banier die wordt opgericht. Golgotha en in de prediking. Op die dag zal het dus ook zijn. De dag der zaligheid. Heden. De dat de wolf en het lam tezamen neerliggen. Dat er vrede te vinden is in het bloed van het lam. Dus gemeente, het is niet raar om bij dat vrederijk te denken als het aan de tijd dat de banier van het kruis wordt opgericht, ook in de prediking. De tijd tussen de eerste komst van de Heer Jezus en de tweede komst van de Heer Jezus. De tijd dat Satan gebonden is volgens Openbaring 20. En dat betekent dat hij de volken, dat zijn de heidenen, die de Heer niet kennen, niet meer kan verleiden om hun zaligheid in Christus te zoeken. Om vrede te vinden in het bloed van het kruis. Ja, zegt iemand. Maar als ik het dus goed begrijp, dan betekent het en dit en dat. Een nieuwe schepping, vrede, harmonie in de schepping. Maar dus ook in het leven van mensen onderling. Inderdaad, gemeente. En dat heeft te maken met dat de aard van de profetie, niet waar? Misschien hebt u dat wel eens gehoord. Dat noem je met een moeilijk woord profetisch perspectief. Het voorbeeld is vast wel eens genoemd van die man die in de bergen staat. En dan zie je soms die ene top voor je, maar als je op die ene top dan staat, dan zie je weer een andere top. En zou je naar die andere top klimmen, dan zie je weer een top. En zo is dat ook met de profetieën. Er is meer dan één vervulling. Misschien dat de kinderen in de kerk al weten wat een accordeon is. Zo'n rupsachtig ding waarmee je muziek kan maken. Of een lampion, dat is totaal iets anders, maar dat heeft ook wel, dat lijkt er ook een beetje op. Zo'n lampion, een kaarsje of een lichtje erin, prachtig. En zo'n lampion die kun je openvouwen. En je kunt het weer dicht doen. Dan is die plat. Maar als je hem openvouwt, dan zitten er allemaal van die baantjes, van die ribbeltjes in. Nou, zo is dat ook met profetie. Met de voorzeggingen van de profeten in de Bijbel. Net als bij zo'n lampion. Je mag de tekst uittrekken. Naast de Bijbel, hè? Niet zo in het wilde weg, maar naast de Bijbel. En dan zie je het. Dan kijk je naar de context. En na de ballingschap in Babel komt de terugkeer. En dan zie je al iets van dat vrederijk. Dan realiseert de Heer daar iets van. En daarna komt de Heer Jezus. En dan hoor je de engelen zingen van vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Ere zij God. En dan komt het volgende baantje van kruis en opstanding. En daarna komt Pinksteren. Het evangelie van de vrede klinkt. Vrede met God is er te krijgen door het bloed van het kruis. Jawel. En nadat die heidenen zijn ingegaan, gemeente, dan zijn er ook nog heel veel Joden die tot geloof komen. De Heere vergeet zijn volk niet. En dan, inderdaad, dat is dan dat laatste baantje van die lampion of van die accordeon. Dan maakt God alle dingen nieuw. Dan zal deze aarde verdwijnen, deze oude aarde. En dan komt er een nieuwe aarde. En dan zal het nieuw Jeruzalem, de bruid van Christus, neerdalen van God uit de hemel. Vrede. Dus die komt niet alleen straks, maar die wordt ook nu gevonden. In de gemeente van Christus, waar niemand de schapen uit de hand van Christus kan rukken. Geen enkele wolf of geen enkele leeuw. Een schaap is veilig bij de herder. En ze worden nu al zalig gesproken door de Heere Jezus, niet waar? Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de vredestichters. Zalig de zachtmoedigen. Dat woord zachtmoedigen, dat betekent ook letterlijk. Kun je zo vertalen. De getemden. tam gemaakt door de Heer, het zijn mensen. Want voor hun is het koninkrijk van de vredevorst, het reisje. Daar waar Christus dus regeert, gemeente. Oh ja, daar zijn mensen het vaak nog niet met elkaar eens. Op deze aarde, ook niet in de kerk. En toch, ze vinden elkaar als ze op een plek zijn. Bij de banier, in hun eigen zwakheid, in hun eigen kwetsbaarheid, in hun eigen armoede. En hun lege handen ophouden bij de Heer. Dan komt er ook vrede en liefde. Misschien was de avondmaalstafel van vanmorgen er wel een afbeelding van. Er zaten ook moeilijke mensen. Er zaten ook mensen met een wolf in hun hart. Mensen met slangengif onder hun lippen. En die zonde is nooit helemaal dood, toch? Dat is pas als de Heer Jezus terugkomt. Of als je hier je laatste adem uitblaast. Oude mens. God verandert mensen, gemeente, door zijn woord en door zijn kruis en door zijn geest. Door hen te knakken als ze zien op het kruis. Beseffend dat dit vanwege hun schuld, hun zonde was. En dat die toren van God zo groot was, dat die beker die Christus moest drinken, zo gevuld was met Gods toorn over het vuil van mijn zonde. Dan ben je klein en nederig. Als je hoort van dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan, als je God leert kennen, komt vrede. Daar wijst het laatste ook op, vers 9, gemeente. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, gelijk water in de bodem van de zee bedekken. Beeld uit de natuur, en toch ook weer geestelijk, diep geestelijk van inhoud. Ook die tekst heeft, denk aan de lampion, hè, meerdere lagen als het gaat om de vervulling. Als het evangelie van de banier gebracht wordt naar Pinksteren, dan komt er inderdaad kennis van de Heer. Overal waar dat woord klinkt en waar dat woord wordt uitgelegd en waar dat woord vertaald wordt. Er zijn mensen die de Heer leren kennen en die zijn nu nog op aarde als lelies te midden van alle doornen. En het zijn er maar enkelen. En tegelijk over heel de aarde vind je ze. Van Australië tot en met Alaska. Kennis van de Heer. Overal. Als een zout wat heel de aarde doortrekt. En wat is dat bemoedigend, gemeente, als je daarvan hoort of daarvan leest of als je iemand ontmoet. Die ook niet zonder de Heer Jezus kan. En zonder zijn offer en zonder zijn kruis. Kennis van de Heer. Ken jij de Heer? Ken jij de Heer? En nee, niet van horen zeggen. Nee, maar kennen. Vanuit de ontmoeting. Vanuit de omgang. De persoonlijke beleving van wie de Heer is. Omdat Hij zich aan je heeft geopenbaard. Omdat Hij zich over je neerboog en zich over je ontfermde. Omdat Hij tot je kwam. De prediking van het woord, ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. En zo ging ik hem kennen. Iets van die verborgen omgaan. Vinden zielen waar ze in vrezen woont. Dan heb je een biddend leven. Dan kom je elke keer weer uit bij het kruisgemeente. Dan herken je iets van dat gebed, spreek Heere, want uw knecht hoort het gebed van Samuel. Of het gebed wat we samen zongen voor de bediening van het avondmaal. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid. En dat kennen in beginsel hier altijd. Maar straks volmaakt, hè, dan wordt de aarde met Gods vrees vervuld. Als God zijn rijk zal volmaken. De nieuwe aarde, de nieuwe schepping, op Gods heilige berg. Zul je er zijn, gemeente? Zul jij er zijn? Dat kun je weten. Hieraan. Of jij de Heer kent. Of je leeft met zijn woord. met gevouwen handen. De omgang met hem beoefend. Die mensen zullen wonen op de aarde, nieuwe aarde. En aan hen zal God eeuwig zijn volle gunst betonen. Mensen die zijn naam beminnen. Heere, ik zal er zijn. Immanuel, God met ons. Jezus, de Heere verlost. Mensen, gebeten door de slang. En die toch op Christus leerden zien. Aarde vol van de kennis van de Heere. Dat zal wat zijn, gemeente. Overal waar je komt. Overal waar je komt, in elke hoek, in elk gaatje. Dan kom je mensen tegen die de Heere Jezus liefhebben. En die het over de Heere Jezus hebben. En die niet zonder de Heere Jezus kunnen. Zou jij je daar thuis voelen? Zou jij je daar thuis voelen? In je element? Omdat je dat nu al zo aangenaam vindt. Als dat niet zo is, gemeente. Wat zou je er moeten doen, hè? Op de nieuwe aarde. En als dat wel zo is, wat rijk, gemeente, met alle gebrek. Hoe zalig zal dat zijn? Oh ja, dat kennen. Het is hier zo ten dele. Je hebt zo vaak je mond dicht over de Heere en zijn dienst. En je moet elke dag bidden. Heere, geef me genade om uw naam te belijden. En elk eind van de dag, dan moet je zeggen, wat heb ik ervan terechtgebracht? Soms vind je het zo moeilijk, de weg die de Heere met je gaat. Kun je er gebukt onder gaan. En verstrikt in zitten. God kwijt, was het al echt? O, wanneer die banier dan weer omhoog geheven wordt, gemeente. Dan zijn daar toch die momenten dat het weer terugkomt. Dat de Heere weer gaat trekken. En dat die zoete omgang met God weer begeerd wordt en beleefd. En toch, het blijft onvolmaakt. Je moet de strijd weer in, ook na het heilige avondmaal. En misschien is die strijd op dit moment alweer volop aan de gang. Hoorde ik er wel. Ik was niet alleen maar met mijn verstand. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, jawel. Doorgrond mijn hart. En breng uw avondmaalsgang. En uzelf erbij. Maar weer aan de voet van het kruis, gemeente. Het is het beste wat je kan doen. Ook als het gaat om de nabetrachting, nietwaar? Straks is de strijd voorbij. De zonde, de moeite, de eenzaamheid, het lijden. Maar nog is het einde niet, gemeente. Hij is langmoedig, want er zijn nog wolven. Er lopen nog wolven rond in Middelharnis. Die tot lam gemaakt moeten worden. De hemelse dokter, hij komt nog langs, nietwaar? Opnieuw laat u zaligen, opdat u het zou belijden met Asaf. Ik ben een groot beest bij u. De Heere hoort en hij verhoort. En voor hem zijn er geen hopeloze gevallen, gemeente. Hij is een God van zaligheid. En hij wil u veel liever zaligen dan dat u zelf wil. Dat u hem te voet zou vallen. Vraag toch naar die banier, naar zijn sterkte, naar zijn bloed. Opdat je er straks bij mag zijn. Jawel. Bij dat lam. Bij die leeuw. En die wolf. Die het samen goed hebben. Bij het lam. Van God, de Heere Jezus. En hij mag zien zoals hij is. Hij maakt alle dingen nieuw, gemeente. En wij verwachten naar zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In de welke gerechtigheid woont. Verlang je daarnaar? Gerechtigheid. Leven voor hem. Kennen van hem, liefhebben van hem. Heft uw hoofden dan op omhoog. Omdat uw verlossing nabij is. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere, zou u dat door uw geest willen werken, dat we in gaan stemmen, dat we antwoord gaan geven op die oproep. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft. En dat zijn wij toch, Heere, zijn trouw en goedheid prijzen. O Heere, mag dat leven in ons hart en daar hebt u recht op. Daarvoor bent u ook gekomen, Heere, naar de aarde. Om ons mensen en om onze zaligheid, maar ook opdat de lof in het hart van uw schepselen, de mensen, weer geboren zou worden. Opdat de rust u tot eer en heerlijkheid zal zijn. Ook de rust die ontvangen wordt door het geloof in u, in het volbrachte werk van u. Dat we u daarvan de eer en de lof en de aanbidding van zouden geven. Heere, leer het ons. Op de school van uw genade. Niet ons, maar uw naam alleen. Zij om uw goedertierenheid alle eer en roem gegeven. Vergeeft u al het gebrekkige en zondige, Heere. Gaat u mee naar huis. Neem ons allen en allen die ons lief zijn onder uw hoede. Voor tijd en eeuwigheid. En geef het, Heere, dat iets van dat vrederijk, iets daarvan, ook in onze gemeente, gevonden mag worden. En dat dat iets ook mag groeien, mag doorwerken en toenemen tot uw eer. Heere, zegen de kerkraadsvergadering, de kerkvisitatie, de catechisaties, de bezoeken. Ja, Heere, alles wat u wacht, ook het werk. Thuis, op school, gaat u mee, Heere, met onze jonge mensen. Wees u met ons als ze opzien tegen de dag van morgen. Ja, Heere, wees ons tot een herder en een God van genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72, gemeente, het laatste vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, en laten we dat maar eens staande gaan doen. Met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.